Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het derde vers, vers 3 van 42. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt geen mij ontrust, voedt het oud vertrouwen weder. En wat er verder volgt in het derde vers van de 42e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om vervolgens te zingen uit de zesde psalm, het vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich terneder, hij redt haar van het verderf. Om daarna met elkaar de schriften te openen in het profetenboek Jesaja, het 63e hoofdstuk, de schriftlezing Jesaja 63 vanaf vers 7... En lezen we door tot en met het einde van hoofdstuk 64. De schriftlezing Jesaja 63 vanaf vers 7 tot en met vers 12 van hoofdstuk 64.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu uit Jesaja 63 vanaf het 7e vers. Ik zal de goede tierenheden des Heeren vermelden, de veelvoudige lof des Heeren naar alles wat de Heere ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost, en hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van oud. Maar ze zijn wederspannig geworden, en ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij, die hen uit de zee opgebracht heeft met de herder zijner kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn, struikelden ze niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uws ingewans en uw barmhartigheden? Ze houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. We zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Och, dat gij de hemelen scheurt, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed, die we niet verwachten. Gij kwaamt neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die u weer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbogen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpe. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbogen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk, uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Tot zover de schriftlezing.
Het is een heel vol gedeelte wat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. In de prediking staat met name het eerste vers van hoofdstuk 64 centraal. Jesaja 64 vers 1. Waar het woord van de Heere onze tekst luidt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En in onze dankzegging en voorbeden willen we gedenken de familie Stark, waar een eerste kind, Jonathan, geboren is. Jonathan die wegens complicaties na verwachting enkele weken in het ziekenhuis moet verblijven vanwege een hersenvliesontsteking. We willen de Heere ook bidden. Heere, God van de hemel en van de aarde. Gij die hoog woont en troont in de hoogste hemelen. Gij zijt God. En wie zijn wij? Mensenkinderen. Hier op de aarde. Die grote afstand tussen ons en tussen u. Omdat u de heilige en de rechtvaardige zijt. En wij, zoals we hier op aarde zijn en zoals we geboren zijn, we hier gekomen zijn onder een gesloten hemel. En als we dan in het gebed tot u naderen, dan mogen we allereerst uw naam bidden. Of u ons hart wil vervullen met eerbied en met ontzag voor wie gij zijt. En dat we verstaan dat we tot u, de heilige God, naderen in ons gebed. We zijn de adventsweken ingegaan. De eerste adventszondag. Maar dan mag er ook wel die bede klinken. Och Heere, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Want hoe zou ooit één van ons tot u kunnen naderen? Niemand die van ons die van beneden naar boven kan opklimmen. De hemelpoort zit dicht. En dat is toch het gevolg van onze zonde. Als we net hebben gelezen de woorden van uw wet. En als we ons eigen leven daarnaast hebben gelegd. En we geplaatst zijn voor de spiegel van uw wet. Dan geldt toch voor een ieder van ons. Dat we niet tegen één, maar tegen al uw geboden gezondigd hebben. En dat daarom wij mensenkinderen zijn. Die het oordeel van u waardig zijn. En de hemel zelf dicht hebben gedaan. En nu bidden we. Bij uw grondeloze barmhartigheid. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. Ook deze morgen. Om onze harten te openen. Om ons verstand te verlichten. Om in onze harten te werken. Wat er gewerkt moet worden. Dat u alles wat van Adam is. Dat u dat wegneemt. Dat u dat doodt door de werking van uw geest. En dat u daar in het hart het leven werkt. Het leven dat uitgaat tot Christus. Dat verbonden wordt met Christus. Dat alles zoekt in Christus. Heere, zo mogen we vragen om uw zegen. De adventszondagen die ons voor willen bereiden op het gedenken van de komst van Christus in het vlees. Maar die ook elke keer en elke adventszondag toch weer roepen dat u nederkomt. En dat u woont en werkt in onze harten. Heere, dan weet gij wie we zijn. Ze zitten er onder ons. Die u mogen kennen en vrezen. Bij wie het is gebeurd. Dat de hemelen zijn geopend. Dat u met kracht nederkwaamt. En dat gij in hun hart hebt gewerkt. Tegelijk, wat kan ook bij uw volk en kinderen. Wat kan het soms ingezonken zijn? En wat kan er weer een, als het ware, het gordijn zijn dichtgeschoven? En dan mogen we u vragen. Wilt u dan toch opnieuw werken? En wilt u zich opnieuw betonen als die God van macht en van majesteit? En dat alle blokkades die wij opwerpen, dat die mogen worden weggenomen. En dat zo mag worden ondervonden dat u om Christus nabij wil zijn. En in het midden wil wonen en werken. Heren, u kent ze ook. Die daarmee worstelen en strijden. Die in de wereld het niet meer kunnen vinden. Maar zich bij uw volk en kinderen niet durven te rekenen. En bij wie het ook vanmorgen misschien wel het gebed was. Misschien wel met dezelfde woorden of met andere woorden. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. Heere, zou u in zulke levens dan voor het eerst met kracht willen werken en dat alle nevels mogen doen worden opgeklaard en dat alles wat in duisternis is gehuld mag worden weggenomen en dat het licht en het zicht mag vallen op uw Zoon die gij gezonden hebt tot zaligheid. En dat zulke harten zo de blik van het geloof mogen werpen op die volkomen offeranden van de Heere Jezus Christus, die uit de hemel is neergedaald om neergevallen zondaren op te richten en te stellen op het fundament van zijn zoen- en kruisverdienst. Heren, ze zitten er misschien ook die om die zaken niet of nauwelijks geven, die naar de kerk gaan, het zo gewend zijn ook niet anders zouden willen, en tegelijk hun hart is nog onveranderd en er zijn ook geen werkzaamheden van binnen. Wilt u de rust in hun leven opzeggen en dat ze bepaald mogen worden bij de kortstondigheid van hun bestaan en bij de noodzakelijkheid om veranderd te worden, dat ze verstaan dat ze zo niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn en dat de wereld niets biedt dan klatergoud en dat het daar niet in te vinden is. Heren, dat er niemand in ons midden onverschillig zal blijven onder de bediening van uw woord, maar dat de rust in hun leven wordt opgezegd. Wilt u zo de rijen doorgaan? Hoe we gelegerd zijn, maar ook hoe onze situatie is van de jongste tot de oudste. U weet wat ons bezig en bezet heeft gehouden, ook in de achterliggende week. En dat we een moment van rust mogen ontvangen op deze dag. En dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Wilt u daartoe uw dienstknecht ook zegenen? Geef hem een stem om te spreken. Wilt hem ondersteunen en sterken en alles schenken wat hij nodig heeft. En dat uw woord in alle eenvoud en in alle ernst ook verkondigd mag worden. O Heilige Geest, wilt u uzelf eraan paren en wilt u geven dat u het bent die harten neigt tot de vrezen van uw naam, die zondaars harten inwint voor uw evangeliewoord. En dat er zo een volk mag zijn hier in de kerk, in de Jeruzalemkerk, die het hart naar boven mag richten, naar het hemels Jeruzalem. En dat hun ziel daarop gericht mag zijn, opdat het niet alleen een toeleven is naar het gedenken van Christus' eerste komst in het vlees, maar ook een uitzien naar zijn tweede komst, de wederkomst, om te oordelen de levenden en de doden en om zijn volk tot zich te brengen. En als we zo u bidden om een zegen, dragen we de gemeente aan u op. We mogen u vragen of u daar wilt zijn waar rouw is, korter of langer geleden, waar eenzaamheid wordt gevoeld, waar mensen ziek zijn, misschien ernstig ziek of chronisch ziek. Ontfermt u zich over hen. In het bijzonder mogen we vanmorgen bidden voor de familie Stark. De vreugde en de verwondering die er bij hun mocht zijn vanwege de geboorte van hun eerste kindje Jonathan, waar uw naam voor mag worden gedankt, maar tegelijk hoe ze direct al hebben verstaan hoe ook dat jonge kinderleven kwetsbaar en broos is. De complicaties die zijn opgetreden, de zorg en spanning die er leeft bij deze ouders. Heren, we bidden u, ontfermt u zich over de kleine Jonathan. En alles wat gegeven wordt, wilt u dat ook zegenen. Opdat dat kleine ventje, dat ook hier doorheen mag komen, mag aansterken. En dat hij ook tot vreugde van zijn ouders mag opgroeien. U weet alle dingen die nodig zijn. Bovenal bidden we, wilt u zich ontfermen over zijn ziel. Maar dat zullen de ouders toch ook gevoelen, hoe dat het belangrijkste is. Dat u daarin, ook als die God, in de levens van jonge kinderen werkt. Als u, o Heere Jezus Christus, het hebt gezegd, laat de kinderkens tot mij komen, want de zulken is het Koninkrijk Gods, dat woord ook voor deze ouders grond mag bieden om hun kindje elke dag opnieuw te werpen op u, de levende God. Maakt u dan alle dingen wel. Zo dragen we hen aan u op. Zo dragen we allen in ons midden op die zorgen en moeite kennen. U weet ervan. We mogen u vragen. Wilt u ons in dit uur gedenken? Dat uw woord mag opengaan voor ons hart. Dat alle stoorzenders worden uitgeschakeld. En dat we mogen ondervinden dat u zelf in ons midden bent. Naar uw eigen beloftewoord. En dat u aan uw eer mag komen. Zondaren de zaligheid mogen vinden in de Heere Jezus Christus. En uw naam de lof mag worden toegezongen. Maak het zo alles wel. We hebben geen rechten, maar we vragen het u. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 20e psalm, de versen 1 en 3. Dat op uw klacht de hemel scheuren. En ook het derde vers, dan zal het gejuich ten hemel dringen. 1 en 3 van de 20e psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen het 7e vers van de 52e psalm. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Vers 7 van 52, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, dicht of open? Het is slechts één handeling. Het omdraaien van een sleutel. Toch maakt het vaak een wereld van verschil. Dicht of open. Denk maar aan een operatiekamer. Dan maakt het nog wel wat uit of de deur van die operatiekamer voor u dichtvalt of weer voor u open gaat. Dicht of open. Soms is dat het verschil tussen leven en dood. Tussen vrede en onrust. Denk maar aan de hemel. Als de hemel gesloten is, is het donker van binnen. Een grote strijd vervult het hart en worstelingen die er leven in de ziel. God die ver weg is. Was de hemelen open gaan en God in je leven komt. De vrede die in de ziel daalt en de vreugde die dat geeft in het hart. En dat is nou precies waar het om gaat in deze adventsweken die dan vandaag zijn begonnen. Het verschil tussen een gesloten hemel of een geopende hemel. En dat blijkt ook wel in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het begin van onze tekst. Och, dat gij de hemelen scheurde. Twee gedachten. De adventsbede. En in de tweede plaats het kerstlied. Och, dat gij de hemelen scheurde. De adventsbede. En in de tweede plaats het kerstlied. Ik denk, jongens en meisjes, dat jullie allemaal wel eens verstoppertje hebben gespeeld. Als je dat doet, probeer je jezelf zo goed mogelijk te verstoppen. Zodat anderen je niet kunnen vinden. En van tevoren ga je er al misschien over nadenken waar je zou kunnen verstoppen. Lastiger wordt het misschien als jij aan de beurt bent om anderen te gaan zoeken. Dan kan het gebeuren dat die ander zich zo goed heeft verstopt dat jij die niet kan vinden. Nou lezen we ook in onze tekst over God die zich verborgen houdt. En dat is al een hele tijd. God die zich verbergt voor zowel Jesaja als voor het volk van Israël. En dat is het aangrijpende. God die zich heeft teruggetrokken. God die schijnbaar ver weg is. Hij is onvindbaar. Hij is er niet meer voor het volk. De Heere die heeft zich verborgen. En dat is het aangrijpende wat hier plaatsvindt in deze geschiedenis. Het beeld dat de profeet Jesaja hier gebruikt. God die zich dus verbergt voor het volk van Israël. En eigenlijk hier komt het terug in het beeld van die vader-kindrelatie. Als we kijken in hoofdstuk 63, waar Jesaja zegt, gij toch zijt onze vader. In hoofdstuk 64 komt datzelfde beeld terug in vers 8. Doch nu, heren, gij zijt onze vader. Maar die vader-kindrelatie, die is verstoord. Het kind Israël ligt hopeloos overhoop met God de Vader. Het zit niet goed tussen de Here en zijn volk. En dat is nou de sombere situatie die de profeet Jesaja ons hier tekent. Alles lijkt donker en dood. De tijd van de Babylonische ballingschap. Alhoewel, er zijn ook verklarers die soms denken het gaat om die periode daarna. En dan zou het dus kunnen gaan om de eerste periode dat de ballingen weer terugkwamen naar Kanaan. Maar hoe het ook zij, we hebben gelezen, de stad ligt in puin. Vers 10 van hoofdstuk 64. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. En het volk heeft deze misère aan zichzelf te wijten. Het zijn hun misdaden die Israël hebben doen wegvoeren in deze ellende. Israël dat aangetast is door de kwaal van de zonde. God die een vader is geweest voor dat volk, onvergelijkbaar in zijn zorg, in zijn liefde en in zijn aandacht voor dat volk. De Heere die goed is geweest voor dat volk, die hen heeft overladen met zijn gunstbewijs. Wat is dat niet de geschiedenis van Israël? Altijd weer greep de Heere in. Hoe vaak kwam hij niet op voor zijn volk, toen de vijanden uit waren op de ondergang van Israël. Hoe dikwijls opende hij niet een deur, toen Israël dreigde vast te lopen. En die trouwe zorg van de Heere, die wordt ook steeds weer beleden door de profeet Jesaja. Maar juist in het licht van de vaderlijke zorg van Israëls God worden de ongerechtigheden en de misdaden van Israël des te ernstiger. God bewees hen zijn goede tierenheid. Gods daden onder Israël die groot waren. God die dat volk opraapte toen ze in de slavernij verkeerden in Egypte. En hij was voor hen een heiland en een verlosser. Maar Israël is zelf ongehoorzaam gebleken. Ze hebben God bedroefd en zich tegen hem verzet. En ondanks de waarschuwingen van de profeten is het volk doorgegaan op het pad van de zonde. Ze bleven ongehoorzaam en ze bleven voortgaan in het zondigen. Ondanks alle vermaningen, ondanks alle waarschuwingen, ondanks Gods liefdevolle zorg, ondanks Gods ontvangen zegeningen. En nu is voor de Heere de maat vol. Hij heeft zich van hen afgewend. Hij heeft zich voor hen verborgen. En de hemel is als een gesloten gordijn waarachter God zich verbergt. Kunnen we lezen als we wat terugbladeren in het profetenboek Jesaja in hoofdstuk 40. Want daar staat het in het 22e vers. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Maar nu heeft de Heere zich als het ware verborgen achter dat gordijn. En dat als die God die zich vertoont op zijn volk. Hij wil dat volk niet meer zien. En hij laat zich niet meer zien aan dat volk. Hij verbergt zich. De hemel zit dicht. En dat is de nood van Jesaja. En dat is ook de nood van het volk van Israël. Een gesloten hemel als teken van Gods oordeel over het volk van Israël. Maar dat maakt de situatie van het volk nu ook zo hulpeloos. Want nu is er geen uitzicht. En nu is er geen verwachting. Trouwens, hebt u het herkend? Want als we dat zo lezen en horen, dan gaat het toch niet alleen maar meer over Israël. Maar dan is dit toch ook onze situatie. Een gesloten hemel. Een God die zich verbergt. En dat is toch ook onze schuld. Wij hebben toch ook de deur van de hemel achter ons dicht gegooid. De hemel die dicht zit. Hebben we dat voor onszelf ook leren verstaan? Nee, dat ligt niet aan God. Maar dat die hemel dicht zit, dat ligt nou aan onszelf. Het is onze schuld dat de hemel dicht zit. Wij hebben immers God veracht. En wij zijn tegen God opgestaan. En wij hebben ons van God afgewend. En met en in Adam zijn we toch allen tegen God opgestaan. Een gesloten hemel. Dat is onze ellende. En als een zwart gordijn hangt die gesloten hemel boven ons. We kunnen er niet door. En we kunnen er niet in. Wie van ons kan die hemel openen? Is er een sleutel waarmee de hemelpoort kan worden geopend? We proberen het misschien wel. En misschien duwen en trekken we er wat aan. En we denken misschien dat onze sleutel van onze rechtzinnigheid, of van onze ernst, of van onze ijver erop past. Maar geen van die sleutels past. En daar was Jesaja ook achtergekomen. Hij kende zichzelf en zijn volk als een onreine. En hij moet het erkennen. In vers 6 van hoofdstuk 64. Waar hij zegt: en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En dat is toch wel de pijnlijkste ontdekking, of niet? Als de Heilige Geest ons laat zien dat zelfs al onze gerechtigheden, die zaken waar we heimelijk zo trots op zijn, dat die niets anders zijn als een wegwerpelijk kleed. Het is wat als God je ontdekt aan je zonde. En als hij je laat zien waar je tegen de wet hebt overtreden. Maar nog pijnlijker is het toch als de Heilige Geest je daaraan ontdekt dat ook al die vermeende gerechtigheden, dat je daarmee niet voor God kan bestaan. En dat die niets anders zijn als een wegwerpelijk kleed. Je kan er de hemel niet mee openen. Zelfs onze gerechtigheden zijn van die vodden die te vies zijn om aan te pakken. En die je aan het puntje pakt om weg te werpen. Dat is onze situatie. Dat is de situatie van het volk van Israël. En er valt niets van de mens te verwachten. Een hopeloos beroerde situatie. Proeven we de nood van Israël. Het is uw nood. proef je de ellende van het volk van Israël. Het is jouw ellende. Verstaat u iets van die machteloosheid? Het is onze machteloosheid. Wat Jesaja hier beschrijft is niet iets van een ver verleden, van eeuwen terug. Maar het is een zaak die ook nog geldt vandaag de dag in het heden. Het is onze tijd en ons leven, die tijd van Gods verberging en van een gesloten hemel. En niemand kan die hemeldeur open krijgen en niemand kan die hemel binnenkomen. Nog sterker, de hemel is zwart gekleurd vanwege Gods grimmigheid. En dat is toch onze situatie. Een gesloten hemel. En een toornend God boven ons. En alles zo donker en duister. En die hemel die krijgen wij van onze kant niet open. Daar moet God aan te pas komen. Alleen een wonderlijk en krachtig ingrijpen van de Heere kan daar iets aan veranderen. En Jesaja bidt, och dat gij de hemelen scheurde. Och, dat is die zucht, die noodkreet naar omhoog. Daarin proef je iets van de eigen machteloosheid. En van de erkenning van eigen rechteloosheid. Een besef van hulpbehoevenheid. Vanuit onze kant komen we nooit meer terug bij God. Er blijft slechts die zucht naar omhoog over. Och, zo ellendig staat het er met ons voor. Dat alleen die bede overblijft. Och, dat Gij. Alleen als God ingrijpt, kan die situatie veranderen. En dat doet de profeet bidden. Maar waar vraagt hij dan om? Het zijn twee dingen. Och dat gij de hemelen scheurde, dat is het eerste. En dat gij nederkwaamt. Dat is het tweede. Het zijn uitdrukkingen die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Als we denken aan het eerste Bijbelboek, in Genesis 11, bij de torenbouw van Babel, dan lezen we in het vijfde vers, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. Bij de roeping van Mozes, in Exodus 3, vinden we dat ook in vers 8. Waar het staat, daarom ben ik nedergekomen dat ik het volk verlosse uit de hand van de Egyptenaren. En zo komt het nog een aantal keren terug in de schrift. En elke keer als er staat dat de Heere nederkomt of is nedergekomen, maakt die uitdrukking duidelijk dat de Heere vanuit de hemel neerdaalt om in te grijpen op aarde. En het duidelijkst blijkt dat toch wel als we denken aan de Sinaï. Waar dat gebeurde voor de ogen van Mozes en van het ganse volk. Dat volk dat beneden aan de berg stond. De berg Sinaï die stond in vuur en vlam en de aarde die daverde. Vijanden die werden verjaagd. En dan lezen we in Exodus 19 vers 20... als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï. Een verschijning majesteitelijk. Vol glorie. Imponerend. En later in Exodus 34 herhaalt zich diezelfde verschijning nog een keer aan Mozes persoonlijk. En nu vraagt Jesaja eigenlijk om een herhaling van dat gebeuren. Dit is dan uiteindelijk ook niet zomaar een gebed. Het is niet een bepaalde wanhoopskreet van de profeet. Een slag in de lucht van, och dat gij. Nee, deze bede heeft grond. Want met dit gebed herinnert Jesaja God eraan die hij is geweest voor het volk van Israël. En wat hij heeft beloofd te willen zijn voor dat volk. Vers 3. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht, vervloten de berg. Ziet u wat Jesaja gaat doen? Jesaja gaat God eraan herinneren, mag ik het zo met alle eerbied zeggen, aan wat de Heere heeft gedaan in het verleden. En het gebed van Jesaja, dat vindt dan ook grond in Gods werk in het verleden. En dat biedt perspectief. Die dagen van ouds, zoals we het hebben gelezen in hoofdstuk 63. Het is een beroep dus op Gods verbondstrouw. Het is een aangrijpen van God wie hij is in zijn wezen. Het is een vasthouden aan het woord van de Heere. Het is er niet anders dan God zijn eigen woord en zijn eigen beloften voorhouden. Weliswaar worstelend onder die gesloten hemel. En tegelijkertijd wetend wie God is in zichzelf. Zo ligt die profeet daar op zijn knieën. In die inkzwarte duisternis. In die tijd van godsvervreemding. Onder een gesloten hemel. In die volle godsverduistering. Maar niet in wanhoop. Niet in uitzichtloosheid. Want al is het donker. Jesaja doet een beroep op Gods eigen woord en op Gods eigen werk. Hij weet, God moet eraan te pas komen. Maar hij mag ook geloven, God zal eraan te pas komen. En hoe is dat nou bij u of bij jou? Misschien weet u in uw eigen leven van die keren dat de hemel voor u open ging. God die kennelijk in het midden was. En God die neerdaalde en zich heeft geopenbaard, bekendgemaakt aan uw ziel. En je mocht iets proeven van zijn opzoekende zondaarsliefde. En God gaf je een blik te zien op wat hij heeft gedaan in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Misschien zit u dan nu wel vanmorgen in de kerk aan het begin van die Adventsweek en zegt u, dominee, alles is al zo lang geleden. En lijkt allemaal weer zo te zijn toegesloten. Het voelt zo donker en duister van binnen. De hemel zit dicht. En God houdt zich ver van mij. Oh nee, je moet ook erkennen, dat ligt niet aan God. Het ligt aan uzelf. Want de wereld kreeg weer vat op u. En de zonden kregen weer de overhand in je leven. En je gaf weer toe aan allerlei verleidingen. Je was weer zo bezig met je eigen dingen. En je verslapte en het Bijbellezen verslofte. God week. Een kind van God in ons midden, als dat zo is, gaat het ook niet vaak heel, heel geleidelijk. Dat hij zich terugtrekt. En dat hij zich al meer verbergt. En de schuld daarvan ligt bij uzelf. En je beseft, ik heb ook niets te verwachten. Het is, Het is donker en duister en dat vanwege mijn ongerechtigheden. Je hebt Gods weldaden veracht. Je hebt Gods zegeningen niet op waarde geschat. En dat je moet zeggen, zo'n een kan voor God toch niet bestaan. En zo'n een kan, daarmee kan de Heere toch niet omgaan. Verknoeid, verzondigd en verspeeld. En dan kan het ook stormen van binnen in het hart. En dat je ook moet zeggen, ach, je hebt wel eens geprobeerd te wijzen naar een ander. Omdat je hebt ontdekt de vingers moeten naar jezelf. Want de oorzaak hebt u bij uzelf te zoeken. Wat blijft er dan nog voor u over? Het kan ook zijn dat iemand zegt van ja dominee, voor mij is die hemel nog nooit open geweest. De wereld zit in mijn hart en God staat buiten mijn leven. Al vroeger deed het u niets, maar nu wel, u hebt daar last van gekregen. En je gaat er gebukt onder, maar tegelijkertijd geeft dat nog geen, mag ik het zo zeggen, nog geen gat in de hemel. Alles zit dicht en het lijkt alsmaar dichter te gaan zitten en je hebt geen spoortje van licht. Wat blijft er dan over? Slechts die adventsbede. Och dat gij de hemelen scheurde. Nee, zelf krijg je die hemel nooit open. Maar die adventsbede, die zijn grond vindt in Gods woord vanwege wie God is in zichzelf. De ontfermer Israëls, de barmhartige God. Want waar Jesaja aan de ene kant Gods rechtvaardigheid erkent en zijn eigen misdaden beleidt, mag hij aan de andere kant als het ware zich aan God vastklemmen. Om wie de Heere is zoals hij zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat is geen loze kreet. Dat is geen slag in de lucht. Maar hier horen we de klanken van het waarachtige geloof dat zich aan God vastklemt en aan het woord van de Heere vastklemt. Het is de taal van het hart dat zichzelf totaal machteloos voelt en eigen rechteloosheid erkent en eigen krachteloosheid heeft leren inleven. Maar dat in die nood niets anders heeft leren overhouden dan Gods spreken en Gods werken in het verleden, in die dagen van ouds. En zo klinkt hier die adventsbede. Maar op die adventsbede volgt, dat is onze tweede gedachte, dan wel het kerstlied. Want ja, je kan wel bidden. En je kan wel smeken. Je kan wel roepen. Maar er zou wel antwoord moeten komen. De hemel zal wel moeten opengaan. Want advent zonder kerst stelt niets voor. En trouwens, kerst zonder advent heeft geen diepgang en geen betekenis. Maar nu gaat God antwoord geven. En veel heerlijker en veel rijker dan Jesaja voor mogelijk heeft gehouden. Want waarin Jesaja 64 eigenlijk slechts een tipje van de sluier oplicht, mogen toch alle evangelieregisters opengaan in de velden van Efrata. Want daar is het geschied. De hemelen zijn geopend. God daalde zelf neer. Nee, nu was het geen engel die naar beneden kwam. En dan was het geen vuur dat vanuit de hemel naar beneden kwam. Maar hier is het Gods eigen Zoon die is neergekomen. Hoe heerlijk was die verschijning op de Sinaï. Hoe ontzagwekkend was Gods verschijning op de Horeb. En de aarde ontzette zich en de vijanden verbleekten zich. Toen bleek wie Israëls God is. Maar veel rijker en veel heerlijker dan hetgeen op de Sinaï geschiedde, gebeurt daar in die stal van Bethlehem. Daar geen vuur uit de hemel, waardoor een mens op een afstand moet blijven. En daar geen vijand die door vuur wordt verteerd. Maar daar het licht der wereld is reddend verschenen. Het woord dat voor eeuwen bij God was, werd vlees. Bethlehem overtreft Sinaï in heerlijkheid. En de heerlijkheid van het nieuwe verbond doet de contouren van het andere verbond haast verdwijnen. In de hemelse lichtglans straalt het volk in de ogen. Tot heerlijkheid van het volk van Israël en tot verlichting van de heidenen. Want uit de hoge hemel daalde hij neer. Gods geliefde Zoon. De zaligmaker van zondaren. En bij die geopende hemel werden de engelen gezien die het zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mens van het welbehagen van God. In die diepste ellende, in die donkerste nacht, tegen alle verwachtingen in, scheurde God de hemelen en daalde Hij af in zijn Zoon. Hij verborg zich niet langer, maar hij maakte zich bekend in Christus Jezus. Schijnbaar verborgen achter dat hemelse gordijn, verscheen hij reddend zaligmakend in zijn enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Ziet u, God houdt zich niet onvindbaar. En hij blijft niet verborgen achter dat gordijn. Maar de komst van Christus Jezus in het vlees is Gods antwoord op die adventsbede. En weet u, die Christus die kwam naar beneden om zijn volk naar boven te brengen. Want zijn neerdalen uit de hemel heeft een doel. Heeft hij niet zelf gezegd: de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken datgene wat verloren ligt. Daar is hij naar op zoek gegaan. Naar verloren mensen. Naar mensen die zich van God hadden afgekeerd en van hem niets meer wilden weten. Zien we dan, dan gaat ineens het hele beeld gaat veranderen. En dan zien we het beeld ontstaan van de Christus. Die is gaan zoeken naar hen die God hopeloos kwijt zijn. Mensen, en dan wordt het beeld dus anders. Hè? Mensen die proberen zich voor God te verbergen. Zoals u of jij, zoals wij allen dat van onszelf doen. Wij proberen ons voor God te verbergen. Achter de struik. Zoals Adam en Eva in het paradijs. Maar God in Christus, die weet ze te vinden. Hij weet ze te bereiken. Die hem door de Vader gegeven zijn. En hoe ver ze ook zijn afgedwaald. En hoeveel zonden ze ook hebben bedreven. Jezus Christus weet waar ze wonen. Want Hij is gekomen om afgedwaalde mensenkinderen terug te brengen, terug te leiden naar het vaderhart van God. En toen Hij neerkwam uit de hemel, beefde de vijand. Want bij de Satan sloeg de schrik hem om het hart. En zijn handlanger Herodes, die vreest. En liet daarom al de jongetjes liet hij doden. En later waren het de Joden die vreest. In Nazareth wilden ze de Heere Jezus van de stelte wegwerpen. En de Farizeeën die probeerden hem te doden. O nee, toen de hemelen open gingen, verscheen God inderdaad niet majesteitelijk, maar nederig. Als een kind in de kribbe. Geen eens plaats voor hem in een herberg, maar geboren in een beestenstal. De plaats die voor hem goed was op aarde, dat was het hout des kruises, waar ze zijn lichaam aan hebben gespijkerd. Zo is hij verschenen op de aarde. Maar die verschijning, in zijn nederigheid, het meest indrukwekkende. Want die tekenen van kribbe en kruis, die spreken niet van zijn weerloosheid. Maar dat zijn tekenen van zijn kracht en van zijn majesteit. Want zo heeft hij de Satan verslagen. In die weg van vernedering, in die weg van verachting, in die weg waarin de vloek op hem werd gelegd en hij die vloek moest wegdragen. Zo heeft hij de duivel overwonnen. En zo heeft hij de duivel de slag toegebracht. Want de hamerslagen die hem aan het kruis brachten, die deden nu voor zijn volgelingen, voor de zijnen, de hemelpoort openen. Want hij heeft die hemelpoort geopend met zijn volkomen offerhanden. Het is die bloedstorting eenmaal geschied aan het kruis, waardoor de deur naar de hemel is opengegaan. Want hij ging toen toch na zijn opstanding de Olijfberg op en kwam er in Betanië. En waar hij voor het oog van zijn leerlingen, dat ze het zagen, dat de hemel voor hem geopend werd en hij opvoer ten hemel. En Stefanus, die het later ook kon zeggen, ik zie de hemelen geopend. En dat hij Jezus zag staan aan de rechterhand van zijn vader. En die Christus, die wil heden ten dagen nog steeds afdalen. Als hij gaat spreken en werken door zijn woord en door zijn geest. En dan gebeurt er wat. En de tekst spreekt ervan. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Jazeker, dat zal ten volle gebeuren als de Heere Jezus voor de tweede maal zal wederkomen. En als dan een onbekeerde ziel het zal moeten uitroepen. Tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Maar het dan ook niet zal gaan. Maar ook nu, als Hij komt, dan zullen die bergen, die zullen ook wijken. Die bergen waar u misschien van weet, die bergen van uw zonde, die bergen van uw ongerechtigheden, die bergen die instaan tussen God en uw ziel. Misschien zegt u wel, dat is nou mijn nood, dominee, onderweg naar kerst liggen daar mijn vragen en daar mijn worstelingen. Die berg van de zonde en schuld tussen mij en God in. Wat kunnen er niet veel van die bergen zijn die tussen ons en de Heere instaan. In het hart zoveel bergen, waardoor alles zo op een afstand komt te staan. En noem ze maar op in uw leven. En onderzoek uw hart maar, welke bergen er in u of jouw leven liggen. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Want waar Jezus Christus nederkomt, daar verpulvert hij al die bergen. En neemt hij ze allen weg. Die bergen van zonde en ongerechtigheden. Hij verbreekt alle tegenstand. En hij overwint alle tegenmachten. En hij breekt in het leven van een mens. En maakt het tot een vlakveld. Door zijn doorboorde handen. En door zijn doornagelde voeten te tonen. En weet u, daarin ligt nou toch ook de ruimte. Als in uw hart alles u kan benauwen en bevrezen en schik kan geven. En die hoge bergen tussen u en God instaan. Als hij nederkomt. Door zijn woord en door zijn geest. Verbreekt hij al dat verzet en breekt hij er dwars doorheen. En is het als het ware dat hij één voor één die bergen slecht en het tot een vlak veld maakt. En het alles op grond van zijn volbrachte offeranden. Als u het van uw kant totaal niet meer weet, hoe die hemel open kan gaan en hoe die bergen kunnen vlieden. Bedenk wat God in Christus heeft gedaan. Nedergekomen, de hemelen gescheurd om al die bergen op te ruimen. Want dan sta je dan misschien voor een berg van wel 1000 meter hoog. Hij moet alles je aanklagen als Christus Jezus in het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest uw leven binnenkomt. Dan werkt hij daaruit die diepe vrede in het hart. Dat op die adventsbede dat gij de hemelen scheurde. Dat er dat kerstlied volgt. Vrede op aarde. Vrede in een mensenziel. Door de Zoon van Gods welbehaag. En bergen van zonde en schuld gaan wijken. En vrede daalt in het hart. Vrede door die vredevorst verworven. De vrede door het bloed van het kruis. De vrede die al het verstand ook ver te boven gaat. En als God dat werkt, en mag het zo ook wel eens leven, kind van God in ons midden. Dan komt er ook dat uitzien. Dat die hemelen nog een keer zullen worden gescheurd. En nog een keer zullen opengaan. En dat de Zoon van God, Christus, in zijn heerlijkheid nog een keer zal komen. Weder komen. Want de kerk met een hoofdletter, die leeft toch ook in die adventstijd en in die adventsverwachting. Waar de ziel het mag uitroepen. Och, dat gij de hemelen scheurde. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastig. En op die adventsbede zal ook eenmaal het kerstlied volgen. Als dan het lied mag worden gezongen van het Lam. Voor Gods troon in alle heerlijkheid. Vrede verworven door Christus. Lof zij het Lam dat de zonden op zich nam. Omdat hij die hemelen heeft gescheurd, het vlakke veld heeft gemaakt en een zondaar met God heeft verzoend door zijn offer. En daarom, wie zo dat adventstijd ingaat met die bede, och, dat gij de hemelen scheurde, zich beroepend op het belovend spreken van God, dan volgt er een kerst waarop er gezongen mag worden. Vrede op aarde. Vrede in mijn ziel door de Zoon van Gods welbehagen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Och Heere, dat Gij de hemelen scheurde en dat Gij nederkwaamt. En dat de bergen van voor uw aangezicht zouden vlieten, de bergen van onze schuld en onze zonde en onze afmaking. Zo ziet het toch op u. En danken we u voor uw woord, waarin u de opening biedt voor een volk dat alles heeft verspeeld. O geef dat we niets anders overhouden dan enkel wat u zegt in uw woord, uw beloven spreken, vast in Christus. Gedenk ons als we van hier gaan. Wilt u met uw dienstknecht meegaan als die ook elders uw woord heeft te brengen in de morgen? Wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord? En wilt u de kinderen op de zondagsschool ook gedenken? Zo wacht het alles op uw zegen. Vragen we om vergeving van wat zondig was. En dat in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen het tweede vers van de 98ste psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.